Dit is een podcast van Clara. Vrijdag met Annemie Peters.
Goedemiddag. Als u al oud genoeg bent om Clara luisteraar te kunnen zijn geweest toen het hier nog niet Clara heette, maar Radio 3, dan gaat u vandaag een oude bekende terug horen. Eén uit 1975.
Deze eerste uitzending in de reeks De Literaturen van de Balkan is gewijd aan de Sloveense literatuur. Medewerkers zijn dokter Boris Paternou, professor Sloveense literatuur aan de Universiteit van Ljubljana, en mevrouw Mira Michelic, romanschrijfster en voorzitter van de Unie der Sloveense Schrijvers. Frans Boenders leest Sloveense poëzie in vertaling van Leo Nolens. Verder luistert u naar moderne Sloveense muziek van Primož Ramovš, Pavel Šivic en Uroš Krek. Technici zijn Wartiete en Stan de Smet.
Uit de tijd dat de technici nog vermeld werden, onze heet Koen de Winter. Toch, hè? Ja, ik weet het nog van lang geleden. Zo klonk Radio 3 in 1975. Presentator Mon de Tree maakt een programma over de literatuur van de Balkan. En dat onderwerp was geen toevalligheid. Meneer de Tree was specialist van de Balkan, is nog altijd specialist van de Balkan. Verdween een paar jaar later voor een ongetwijfeld beter betaalde baan als hoogleraar Oost-Europese geschiedenis en cultuurgeschiedenis aan de Universiteit van Gent en geschiedenis van de Balkan aan die van Leuven. En nu is hij terug voor even toch, meneer de Tree.
Goeiedag.
Hartelijk welkom. Confronterend, hè? Zo met
ja,
jezelf.
Het is net als je een foto onder je neus geduwd krijgt waar je als baby je naakje op een schapenvelletje ligt.
Viel het mee of viel het tegen?
Ja, het viel wel mee eigenlijk.
U heeft ook veel boeken op uw naam staan, hè? Dat moest ik nog vermelden. Het laatste is net uit, dat heet De Balkan, uitgegeven bij Houten Kiet, geschreven door Raymond de Tree. Ik heb eerst twee praktische vragen. Wie heeft het in zijn hoofd gehaald om een prachtige koninklijke naam als Raymond door Mon, een naam uit een poppenspel, Mon en Tuur van Nonkel Bob, te vervangen?
Ja, je had ook Mon de Melkman.
Dat is ook waar.
Ja, dat is, heb ik zelf gekozen. Ik vond die Raymond, met die neusklanken, vond ik niet zo mooi.
Raymond is de koning van de wereld.
Ja, dat heb ik net vernomen, ja. Dat verandert de zaak natuurlijk.
Waarom heet uw specialisatie de ene keer de Balkan en de andere keer Oost-Europa?
Ja, mijn onderwijsopdracht in Gent bestond in de geschiedenis van Oost-Europa. Dat omvat dus ook Rusland, Centraal-Europa, met Polen en het voormalige Habsburgse Rijk. En dan de Balkan of Zuidoost-Europa.
Ja, de Balkan is een verdoezelende naam toch ook. Hè, of heeft een kwalijke reputatie, ik zal het zo zeggen.
Ja, de Balkan heeft inderdaad een kwalijke reputatie. Daar is de laatste jaren ook heel wat over geschreven. Vooral naar aanleiding dan van de oorlogen in Joegoslavië, die in eigenlijk een soort van self-fulfilling prophecy waren. Dat heeft te maken met het feit dat de Balkan het voorwerp is geweest van heel wat conflicten tussen de grote mogendheden. En ook de Balkanvolken zelf, die dan onder impuls eigenlijk ook wel van die grote mogendheden naar onafhankelijkheid gingen streven naar bondgenootschappen met die grote mogendheden. En dat levert een heleboel problemen op.
Veel oorlogen, veel
twisten. Veel oorlogen. En wat daar ook geen goed aan gedaan heeft, is een rapport wat door een organisatie, de Carnegie Organization, kan ik het noemen, is opgesteld over de gruwelen die zijn begaan tijdens de Balkanoorlogen in 1912, 1913. Gruwelijkheden waren niet groter dan gruwelijkheden die in alle oorlogen worden gepleegd.
Elke oorlog zijn misdaden tegen de menselijkheid.
Ja, precies. Ja. Maar dat heeft heel wat belangstellingen getrokken. En vandaar is het eigenlijk begonnen. De Balkan is een regio waar eeuwenoude haat bestaat onder etnische groepen enzovoort, wat eigenlijk helemaal niet klopt.
Klopt dat niet?
Nee, dat klopt niet, omdat
de oorlog in Joegoslavië.
Je hebt de oorlog in Joegoslavië, je hebt de Balkanoorlogen. Alle andere oorlogen zijn geïmporteerd op de Balkan. Zowel de Eerste Wereldoorlog, ook al is die dan begonnen in Sarajevo. Maar dat was niet de oorzaak van de oorlog, maar de aanleiding. Er bestonden toen al grote bondgenootschappen in Europa. En het was eigenlijk wachten op een vonk om de hele boel in brand te steken.
Ja, en de Ottomanen dan nog verder terug te gaan? Eind 14e eeuw is dat? Hè?
Ja, de Ottomanen die bezetten de Balkan, maken daar een deel, integreren die Balkan in hun enorme rijk dat zich uitstrekt ook over het Midden-Oosten, of het Nabij-Oosten beter gezegd, en Noord-Afrika. En dan krijg je een periode waar heel verschillend over geoordeeld wordt, maar een feit is in elk geval dat de Balkanvolken, Bulgaren, Grieken, Albanezen, Serven enzovoort, die hele periode, dat is 4 tot 5 eeuwen, met elkaar geen oorlog hebben gevoerd.
Mm-hmm. U zegt dat in West-Europa meer geweld geweest is, meer oorlogen.
Ja, als je kijkt naar West-Europa, heb je de 100-jarige, de 80-jarige, de 30-jarige oorlog, dat hebben ze op de Balkan allemaal niet gekend.
Uw geschiedenis, Peter. Dan, u heeft een paar landen genoemd, want waar moet ik die Balkan begrenzen? Het is moeilijk, hè? Hoort Hongarije daarbij bijvoorbeeld?
Nee, Hongarije hoort daar niet bij.
Sommige wel, hè? Die tellen Hongarije.
Ja, vele mensen gebruiken in plaats van de Balkan de term Zuidoost-Europa, die dan minder,
minder kwalijk
gecompromitteerd zou zijn. Maar goed, die term is een beetje verwarmd, want je dan inderdaad ook Hongarije daartoe zou kunnen rekenen. Nu, over het algemeen wordt de Balkan, er bestaat wel een geografische afbakening. De zeeën natuurlijk, die het Schiereiland begrenzen, oost en west en in het zuiden. En in het noorden dan de loop van de Donau en de Sava. Maar dat is een geografische afbakening. Het is eigenlijk zinvoller om de Balkan te beschouwen als het gebied waar twee grote beschavingen elkaar hebben overlapt. Namelijk, of drie misschien, de Byzantijnse, de Osmaanse. Byzantijns betekent orthodox-christelijke, de Osmaans of islamitische en dan natuurlijk vanaf de late 18e, 19e eeuw ook de westerse.
Ja, dat komt neer op de landen van de voormalige landen van Joegoslavië.
Ja, bijzonder Slovenië dan. Kroatië is ook een grensgeval, omdat dat eigenlijk grotendeels tot het Habsburgse Rijk behoorde, ja. Dus tot Centraal-Europa.
Albanië,
Griekenland. Roemenië is ook een beetje een dubbelzinnig geval. Je zou kunnen zeggen dat Transylvanië, dat deel uitmaakte van het Hongarije, van het Habsburgse Rijk, ook veel meer Centraal-Europees is. Terwijl dan het zuidelijk deel, het Wallachij, het vorstende Wallachij en het oostelijk deel Moldavië, eigenlijk ook tot de Balkan behoort. En ook Cyprus eigenlijk.
Ja. Dat zegt u nu. Hè? En u zegt, ja, het beeld dat wij hebben, die reputatie die de Balkan heeft voor ons, dat is voor een deel berust op vooroordelen. Maar mensen die ginder wonen, die zeggen ook nogal vaak, en ik heb dat uit goede bron, want ik kom zelf verder niet zo vaak, die zeggen ook nogal vaak dat de Balkan niet bij hen begint, maar net achter hen. Waarom willen zij er zelf niet bij horen?
Ja, precies, omdat de Balkan in het Westen een slechte reputatie heeft. Ze hebben de blik die het Westen heeft op de Balkan eigenlijk met een geleerd woord geïnterioriseerd. En ze gaan zichzelf ook op die manier bekijken en gaan dan ook proberen om bijvoorbeeld in Griekenland te stellen dat ze veel eer een mediterraan land zijn dan een Balkanland. Andere landen verkiezen dan de term Zuidoost-Europa.
Ja, dat schijnt zeggen zelfs de Serviërs van niet wij, wij niet, ginder begint.
Ja, maar dat is ook iets wat je, of niet zo typerend is voor de Balkan, hè, dat iedereen vindt dat in het zuiden mensen luier zijn.
Het heeft met die laatste oorlog toch ook te maken, hè, van die namen als Sarajevo en Mostar.
Ja.
Als je die hoort, je associeert dat meteen met oorlog, met de jongste oorlog, de Joegoslavische oorlog, toch?
Ja, maar die brug heeft er wel eeuwenlang gestaan zonder dat die bedreigd is geworden door enig
geweld. Is die oorlog nu weg? Is die helemaal weg?
Nee, die oorlog is niet helemaal weg. Er bestaan nog altijd problemen die latent aanwezig zijn. Ik denk aan de Macedonische kwestie, waar dus Griekenland de hele tijd problemen heeft gemaakt in verband met de naam. Bulgarije maakt problemen omdat ze vinden dat Macedoniërs eigenlijk Bulgaren zijn. In de Vojvodina is een grote Hongaarse bevolking. Ook in Transylvanië, als je dan Roemenië toch tot de Balkan zou rekenen. Er is een Turkse minderheid in Griekenland, in Thracië enzovoort, enzovoort.
Dus daar broeit nog van alles?
Broeien zou ik niet zeggen, maar die problemen blijven wel latent aanwezig. In het bewustzijn van de mensen bestaan die problemen nog. Er zijn bevredigingen. verenigingen van Bulgaren die uit Turkije zijn verdreven geworden. Zoals er ook in Turkije verenigingen zijn van Turken die uit Bulgarije zijn verdreven. Dat bestaat zowat overal op de Balkan. En die dingen blijven een beetje op een licht vuurtje blijven die zo'n beetje pruttelen.
Ja, een beetje onder controle gehouden, ook met het oog op toetreding tot Europa.
Ja, dat is heel belangrijk, omdat men wil graag bij Europa behoren, eigenlijk vooral omdat ze ervan uitgaan dat dat veel financiële voordelen gaat opleveren.
En is dat goed voor Europa?
Dat is een pertinente vraag, maar het is natuurlijk ook niet goed voor Europa wanneer op de Balkan onrust blijft bestaan en conflicten blijven uitbreken.
Nee, maar wie zegt dat latent broeiende of bloeiende conflicten niet uitbarsten zodra de toetreding een feit is?
Gebeurt toch niet. Hè. We hebben gezien dat bijvoorbeeld Roemenië zijn probleem van de Hongaarse minderheid, probleem met Hongarije, dan toch eigenlijk in het kader van die toetreding een groot deel heeft opgelost. Ook de Macedonische kwestie, het probleem van de naam bijvoorbeeld. En Griekenland blijkt duidelijk onder westerse druk en om Macedonië te kunnen opnemen in de NAVO, want de NAVO is eigenlijk even belangrijk als de Europese Unie, heeft toch heel wat water in zijn wijn gedaan en ingestemd met de term Noord-Macedonië, terwijl ze altijd hebben geweigerd om een naam te erkennen waarin Macedonië, het woord Macedonië, zou voorkomen. Ja. En ook Bulgarije neemt een soepeler houding, een pragmatischer houding aan in de hele zaak, ook met het oog op de Europese Bulgarije is al toegetreden natuurlijk.
We gaan zo eens kijken naar ander nieuws van afgelopen weken en maanden, dat je om een of andere reden treft, bijblijft, verontrust, bang maakt, boos maakt, ergert, kan allemaal. Eerst muziek. Dat was om uw vrouw een plezier te doen, Raymond de Tree, met een Bulgaarse traditional, wat dat ook mogen zijn, een volksliedje zeker. Uw vrouw is Bulgaarse.
Ja, dat klopt.
Zij kent vast de pianist.
Vodenicharov, dat is een bekende pianist.
Wie heeft hem uitgesproken, moest ik dat niet doen. Op de dwarsfluit en de saxofoon speelde Steve Huben, dat is geen Bulgaarse.
Nee, dat is geen Bulgaarse naam.
En nu even weg van de Balkan, dat is de bedoeling in dit programma. Ook eens kijken naar het nieuws dat zich op andere plaatsen, op andere fronten heeft afgespeeld of niet afgespeeld. Terwijl u het dat liever wel had zien doen bijvoorbeeld. Ik begrijp dat u even fronst, meneer de Tree, want u heeft net 5 maanden in Bulgarije doorgebracht. U heeft daar ook een huis, hè? U is een tweede thuis, u bent een Belgische Bulgaar, mag ik dat zo zeggen?
Dat mag, ja. Ik ben daar een legale immigrant.
Ja, u volgt kindernieuws in België, of niet?
Ja, maar ik moet eerlijk bekennen dat ik het een beetje een comfort vind om vanuit Bulgarije het Belgische nieuws niet te volgen. Mm-hmm. Omdat het zo ver van mijn bed is daar.
De partijvoorzittersdiscussies, die heeft
nee, godzijdank, nu niet bezig. Aan mij laten voorbijgaan.
Wie gaat er in welke regering zitten?
Dat weet ik niet.
Hoe ver staan de onderhandelingen?
Ik weet dat ze nog bezig zijn.
Komt er een regering überhaupt?
Ja, dat zal wel, hè, vroeg of laat.
Wel interessant vind ik om te horen hoe u kijkt naar nieuws in België, dat u dan bij thuiskomst toch even inhaalt, kan ik mij voorstellen. Hè? De kranten liggen daar, misschien geen papierkranten meer.
Ik volg het nieuws wel via de computer dan. Hè? Dan kun ik wel alles volgen wat er gebeurt. Dan kijk ik naar ter zaak en zo. Maar daar blijft het eigenlijk ook wel bij.
En noem zo eens iets waarvan u dan denkt, hebben ze zich daar nu zo druk over te maken?
Ja, een van die dingen is de hele heisa rond het carnaval in Aalst.
Ja, die weer opgebiept is. Hè?
Wat nu opnieuw door de UNESCO is...
Ze zijn zich moeten gaan verdedigen, Christophe Daze en zijn schepen. Dat is Jean-Jacques de Gucht. Hè?
Ja, de bedenking... Het is niet alleen dat, hè. Er is natuurlijk ook de zaak van de Zwart Piet geweest. Er is nu Trudeau in Canada, er zijn een heleboel van... dat soort incidenten van mensen die zich blijkbaar snel naar ons aanvoelen, beledigd voelen. Maar de bedenking die ik me daarbij dan maak, is toch wel... wie oordeelt daar eigenlijk over of je beledigd mag zijn of niet? Wat mogen vrouwen beledigend vinden? Wat mogen moslims beledigend vinden? Wat mogen zwarten beledigend vinden? Ik denk dat eigenlijk de meest aangewezen personen om daarover te oordelen vrouwen en zwarte en moslims zelf zijn.
Ja, en als en de zwarten zeggen Trudeau beledigt ons door wat hij jaren geleden, 2001, heeft gedaan...
Ja, maar dit is
zich verkleed als Aladdin op een feestje. Hè?
Het dat is een beetje natuurlijk de oppositie die daarvan misbruik
ja,
maakt.
Ja, want het zijn bijna verkiezingen.
Ja. Maar om dat dan zo meteen van tafel te vegen als... Je hoeft niet zo snel beledigd te zijn, dat vind ik een beetje overdreven. Ik zou eerder voorstander zijn dat er serieus geluisterd wordt en dat er toch een soort van dialoog is. En dat men ook rekening houdt met gevoelens van anderen. Maar beledigen is een beetje een mode geworden. Hè. Het is bijna alsof je in plaats van dialogeren elkaar moet uitschelden. Ik ben ook een groot voorstander, misschien ben ik de laatste, van politieke correctheid. Ik vind dat gewoon een beleefde manier van uitdrukken en weten wat je zegt... ervan uitgaan dat alles mag gezegd worden. Natuurlijk mag alles gezegd worden, maar of het ook verstandig is om alles te zeggen en of het per se hoeft, dat vind ik nog een andere zaak.
En of dat dan op beledigende toon moet zijn, is nog wat anders. Ik vind het een beetje gek dat u hiervan schrikt, maar nu ben ik ook bevooroordeeld misschien, dat u hiervan schrikt terwijl u recht uit de Balkan komt, waar ze dat toch ook moeten kennen, dat soort... de spot drijven met de ander, of dat soort van beledigen van... met al die etnieën en religies die daar samenleven, kan dat toch niet anders?
Ja, curieus genoeg, etnieën en zeker niet religieuze groepen... worden eigenlijk niet beledigd. Er bestaat een soort van... ieder leeft apart binnen zijn eigen groep... en heeft eigenlijk ook wel respect voor de anderen. Wat betreft de religie vooral. Wat betreft homoseksuelen, wat betreft vrouwen... daar staan de zaken er minder rooskleurig voor.
Ah ja. Dat maar is als je het altijd vergelijkt met Trudeau en de Zwarte Pieten en zo... dat gebeurt ginder. Niet.
Ja, ze kennen daar Zwarte Piet niet.
Dus. Nee, je haalt het foute voorbeeld over. De Joden dan bijvoorbeeld, hè, die zich beledigd voelen door het carnaval.
Ja, maar het... Ja, Joden worden eigenlijk ook niet... Binnen het Osmaanse Rijk bestond... En eigenlijk binnen de islam bestaat er niet zo'n sterk anti-Joods gevoel.
Maar in de oorlog is dat toch helemaal anders geweest? Dat is toch niet wat je noemt vreedzaam naast elkaar leven? Als u zegt, die leven daar naast elkaar en die storen elkaar niet?
Ja, dat is een curieus fenomeen. Leven naast elkaar, hebben respect voor elkaars religieuze overtuigingen. Maar je ziet in crisissituaties, en dat is dan vooral wanneer allerlei belangen, collectieve belangen op het spel staan, zie je dat die groepen erg snel langs religieuze lijnen kunnen gemobiliseerd worden. Dat heb je een mooi voorbeeld, is Bosnië natuurlijk, hè?
Ja.
waar je dus moslims hebt, Bosniaken, Serven die orthodox zijn en Kroaten die katholiek zijn en die elkaar dus naar het leven hebben gestaan.
Ja, die voorkarren worden gespannen, zegt u
dat? Ja, maar het heeft ook te maken met het feit dat, laten we even aannemen dat Bosnië, of het is gebeurd, Bosnië wordt onafhankelijk, dan krijg je dus bij de Serven het idee dat zij bedreigd worden in hun materiële belangen, job opportunities en al dat soort dingen, wanneer bijvoorbeeld Kroaten en Bosniaken een of andere politieke coalities zouden sluiten.
Ja.
Zie je? En daarom hebben de Serven, en de Kroaten hebben dat later ook gedaan, aangedrongen op aparte gebieden.
Ja, en dan lukt het samenleven wel, maar het is een broos samenleving.
Dan lukt het samenleven in apart. Zou Bosnië eigenlijk gefederaliseerd zijn geworden, wat ook tot op zekere hoogte is gebeurd. Ja. En dan zouden al die groepen in aparte territoria leven, ook naast elkaar, terwijl ze vroeger dus in dezelfde stad leefden.
Ja, ja, ja. Als je dat alles hoort, zou je zeggen, ze zijn ook toleranter tegenover migranten. Maar Hongarije mag ik dus niet als voorbeeld geven. Ik had dat graag als voorbeeld gegeven van waar dat niet zo is. Maar bijvoorbeeld over Kroatië lees je ook wel het een en ander. Dat daar vluchtelingen systematisch worden teruggestuurd naar
Buurland. Ja, vluchtelingen zijn natuurlijk nergens welkom. Hè? Maar toch heb ik de indruk dat het gevoel bestaat in Joegoslavië vooral. Voormalig Joegoslavië. Waar veel mensen leven die ooit zelf vluchteling zijn geweest. En die daar toch wel een zeker begrip voor kunnen opbrengen. En dan, vanuit Servië bijvoorbeeld, de Kroaten verwijten dat ze de migranten slecht behandelen en zo.
En de
het is natuurlijk, je moet ook rekening houden met het feit dat het arme landen zijn. Hè? Dus die instroom, massale instroom van migranten betekent wel een enorme druk, financiële druk op die landen. Ook voor Griekenland, dat bijna failliet is geweest en dat nu dus eigenlijk met al die vluchtelingen blijft opgescheept zitten, omdat de andere Europese landen ze niet willen.
Ja, en zo is het overal hetzelfde, hè, wat dat betreft.
Ja, helaas wel. Thank you.
En nu zou u in slaap moeten gevallen zijn. Een slaapliedje was dat. La Reine Margot van Goran Bregovic, die geboren is in... Weet u dat?
Servië moet het zijn. Of
Sarajevo.
Sarajevo.
Kroatische vader en een Servische moeder, aha, Raymond de Tree, te gast hier. En wij beschouwen samen het nieuws in de Balkan, maar ook de actualiteit ergens anders in de wereld, hete actualiteit of latente actualiteit. Een interessante vraag daarbij vind ik de vraag naar waar er niet over gepraat en geschreven wordt, wat niet wordt gezegd en wat wel eens mag of moet gezegd worden. Dan krijgt u hier een forum.
Ja, wat ik... mis in de pers, nu, ja, ik volg niet alles, hè. Misschien is er ooit wel iemand op dat idee gekomen, is het volgende. In het begin van de jaren 90 hebben we gezien hoe in Oost-Europa eigenlijk het hele systeem in elkaar stort, hoe het economische systeem verdwijnt, hoe ook de hele sociale organisatie verdwijnt, het hele politieke systeem, het onderwijs stuikt eigenlijk ook in elkaar, moet voortaan betaald worden, ziekenzorg moet betaald worden, pensioenen worden eigenlijk gereduceerd tot symbolische bedragen, dus de hele leefwereld van de mensen stort in elkaar en verdwijnt. En dat is het gevolg van het verdwijnen van dat communistische systeem. En ik heb soms het gevoel dat hier op dit moment iets gelijkaardigs bezig is. Een heleboel zekerheden die wij hadden, bijvoorbeeld de traditionele partijen, bijvoorbeeld de vakbonden, de werking van de vakbonden, de NAVO, de Europese Unie, waar we nu zien, die we zien afbrokkelen.
Eigenlijk. Die meer en meer in vraag wordt gesteld.
Ja. Landen die, dat was in Oost-Europa ook zo, Tsjechoslowakije, Sovjet-Unie, Joegoslavië, die zijn gedesintegreerd. En nu zien we ook dat bijvoorbeeld in Spanje, Groot-Brittannië met Schotland, in België, er ook zulke... middelpuntvliedende krachten aanwezig zijn.
De solidariteit met Amerika, die door Trump in vraag wordt gesteld, kan precies, u daar misschien ook nog bij vermelden?
Dat kun je ook vermelden. En dat is ook, dat komt nog het best overeen met wat Gorbachev op een gegeven moment heeft gezegd. En tegen die satellietlanden, vindt nu jullie eigen weg maar naar het socialisme. Nu ja, dat hielden ze dan wel voor bekeken, die eigen weg naar het socialisme. Mm-hmm. Maar ze werden aan hun lot overgelaten.
Ja, ja. Dat traumatisch is geweest, dat psychologisch zeer hard op de geesten heeft gewerkt, of hoe moet ik dat uitdrukken, dat is een feit. Hè?
Dat is gebleken. Dat is zo. Vooral oudere mensen hebben soms zelfs heimwee naar de tijd van toen. Dat hadden ze in de jaren 90 niet. Toen waren ze opgelucht dat ze er vanaf waren. Maar nu blijkt dus dat ze met een heel klein pensioentje moeten rondkomen. Salarissen zijn ook heel klein. Terwijl er in de winkels een enorm aanbod is, zoals bij ons in het Westen,
maar
van consumptiegoeden.
Niet kunnen kopen.
Die je niet kunt kopen. Ah. Dus vroeger had je een fatsoenlijk salaris, maar dat leek fatsoenlijk omdat er niks in de winkel was.
Ja, als je het niet kan uitgeven, dan...
Dus je kon het dan niks uitgeven. En nu heb je een klein salaris dat je aan een heleboel dingen kunt uitgeven, maar ja, die blijven ook buiten je bereik.
Hoe traumatisch dat nog altijd is voor veel mensen in die landen, blijkt uit opiniepeilingen. Ik heb een soort van samenvatting, want de resultaten verschillen van land tot land en van peiling tot peiling. Maar op de vraag aan het volk, die moet geweest zijn, vindt u dat we nu beter af zijn? Antwoordt men in... Hongarije bijvoorbeeld, 72% vond het leven beter onder het communisme. Oekraïne, 56% betreurde de val van de Sovjet-Unie, maar 23% vindt het een goede zaak. Roemenië, 63% vindt het leven beter onder het communisme. Servië, 81% vond het beter onder het voormalige Joegoslavië of in het voormalige Joegoslavië. Ik hoor ook dat in Servië Tito nog altijd soort van vereerd wordt. En Tito is toch wat je kunt noemen een dictator geweest, hè?
Ja, je moet wel een onderscheid maken tussen Joegoslavië en de andere Oostbloklanden. Omdat in Joegoslavië, ook al was Tito ongetwijfeld een dictator, en bestond er een eenpartijregime, hij was toch een soort van verlichte dictator. In cultureel opzicht was er een grote vrijheid. Je kon in Joegoslavië alles lezen wat je wou. Wie niet tevreden was in Joegoslavië had een paspoort en kon daarmee ongehinderd het land verlaten.
En waarin zat hem dan de niet verlichte dictator?
Ja, niet verlichte dictators zijn Honecker, Ceausescu, Zhivkov in Bulgarije.
Ja, maar goed, maar Tito wordt ook dictator genoemd, hè?
Ja, maar we zijn ook binnen de categorie dictators, kun je natuurlijk ook een onderscheid maken tussen mensen die leven en laten leven en anderen die hun volk helemaal onderdrukken, hè. En dat was in Joegoslavië zeker niet het geval.
Mm-hmm.
Nu, dat ontevredenheid over het huidige regime moet je toch wel met een korreltje zout nemen. Als je rondkijkt in al die landen, wat voor auto's daar rondrijden nu. Hoeveel mensen zich dat kunnen permitteren. Honderdduizenden mensen gaan met vakantie naar Turkije, naar Griekenland. De levensstandaard is ongetwijfeld toegenomen. Maar wat natuurlijk frustrerend blijft, is dat ze nog altijd achterlopen op wat er in West-Europa is. Daar is de levensstandaard natuurlijk nog 2 of 3 keer hoger.
En op reis gaan helpt niet, hè, wat dat betreft, want dan zie je het nog veel beter, hè, wat er op een ander wel
ja, allemaal te krijgen is. Ja, dat is natuurlijk ook het geval. Ja, ja. Maar we kunnen zich dat permitteren. Hè. In Bulgarije met Pasen, met Kerstmis, een grote vakantie, krijg je een massale uitocht van honderdduizenden mensen richting Griekenland. En diezelfde mensen keren dan terug en zeggen, het was toch eigenlijk wel beter onder het communisme. Toen je om de grens te benaderen op een afstand van 10 kilometer, had je een speciaal document nodig. En dat kreeg zelfs niet iedereen.
Ik kan mij voorstellen dat er een breuklijn loopt tussen jongeren en ouderen, de mensen. Ja. Jongere mensen zullen dat niet zeggen. Het was, of kunnen dat niet weten ook trouwens.
Die kennen dat systeem alleen van horen zeuren. En die hebben in het Westen gestudeerd vaak. Met Erasmus, dankzij Godzijdank, dat bestaat. Heel veel mensen hebben een opleiding, ook professoren, docenten enzovoort. Dus die weten hoe het in het Westen gaat. Die leggen een enorme ondernemingszin aan de dag. Dat treft vooral in Albanië, een land dat een verschrikkelijke dictatuur heeft gekend. En waar de mensen op een mum van tijd vreemde talen hebben geleerd. De jeugd spreekt Engels, doet zaken. Liberaal klimaat, ik kan zo'n beetje meevolgen wat er in het Albanees wordt vertaald. Dat is alle westerse literatuur is nu voorhanden.
Maar als u zegt, hier is hetzelfde aan het gebeuren als ginder 25 jaar geleden, waar waarschuwt u dan voor?
Ja, ik waarschuw nergens voor. Hè. De geschiedenis blij ontwikkelt zich, dingen verdwijnen, politieke bondgenootschappen en zo ontstaan en verdwijnen. Dus dat is allemaal normaal. Alleen vrees ik dat dus ook hier wel veel mensen getraumatiseerd zullen zijn wanneer al die zekerheden zouden verdwijnen.
Je krijgt ook een jonge generatie die geen weet meer heeft van wat de verworvenheden waren, hè? Of wat we hadden, of wat ze niet waren, de verworvenheden, die bijvoorbeeld ook niks meer weet van oorlog.
Ja, dat is ook zo. Hè. Dus een generatie voor wie dingen vanzelfsprekend zijn. En dat is natuurlijk voor de oudere generatie, mijn generatie van net na de oorlog. Wij hebben gezien hoe onze ouders dan toch het niet breed hadden, moesten rekenen elke maand. En dat hebben ik althans niet meer hoeven te doen. Maar de nieuwe generatie, die weet helemaal niks. Ik vind alles heel vanzelfsprekend. En heeft bovendien, vind ik ook heel belangrijk, niet meer horen praten over de oorlog. En wat we nu zien aan bewegingen, extreemrechtse bewegingen, en de aanhang die zij hebben onder de jeugd, dat heeft voor een deel te maken daarmee, denk ik. Dat die herinnering aan de Joden, herinnering aan de Holocaust bijvoorbeeld. Het feit dat white supremacy bijvoorbeeld, dat is iets wat voor ons totaal onacceptabel was en wat nu blijkbaar fashionable is geworden.
Je hebt het over Dries van Langenhoven en zo.
Ja, niet alleen over hem. Hij heeft ook zijn voorgangers gehad die een vergelijkbaar discours hebben gevoerd.
Merkt u het ook in, enfin, u bent nu ex-professor, hè? Maar merkte u dat in de aulas? Dat daar veel jongeren zitten die het niet meer weten, die verwende nesten zijn, zoals men dan zegt, van die millennials?
Nee, wat je vooral merkt is dat jongeren eigenlijk toch wel een beetje onverschillig zijn geworden ten aanzien van politieke gebeurtenissen. Maar natuurlijk,
die spreekt de mei 68.
Ja, hè? Ik studeerde net in 68 en wij protesteerden. Wij deden niks anders dan protesteren tegen alle mogelijke dingen. Wij vonden ook, en dat vind ik eigenlijk nog altijd wel, dat de universiteiten niet altijd maar de industrie moest achteruit oplopen. Maar dat ze achterna lopen, precies. Maar dat ze een kritische functie had ten aanzien van de samenleving. Iets wat je nu eigenlijk bijna niet meer hebt. Er zijn gelukkig nog altijd filosofen, vooral in Gent dan, die kritisch blijven commentaar leveren op de samenleving. Maar het is ook heel moeilijk geworden. De publicatiedruk aan de universiteit is zo groot geworden dat dat ja, wetenschapslui eigenlijk nauwelijks nog tijd hebben voor andere dingen, dan denk ik, dat wil ik zelfs niet hebben over het uitbouwen van een carrière, maar gewoon zich handhaven aan de universiteit.
Vergeet u nu niet Anouna de Wever een beetje eerst te betuigen. Ze is net gaan betogen.
Ik was vanmorgen in Antwerpen en ik heb de betoging gezien met veel sympathie. En dat is natuurlijk wel een hoopgevend fenomeen, vind ik al. Ik ben er wel niet voor dat je niet naar school gaat, maar dat jongeren zich daarvoor inzetten en dat ze dan de oude zakken eigenlijk waarschuwen dat ze daar toch dringend iets aan moeten doen.
Ik wou het zelf niet zeggen, maar nu u het zegt, hè, van die oude zakken, misschien worden we gewoon oud, meneer De Tree. Geven we af op de jongeren, zoals de ouderen dat deden toen wij jong waren?
Ja, dat mag, hè.
Het is hierbij gebeurd. Een sprookje was dat van Leos Janáček.
Ja? Janáček.
Verbetert u mijn uitspraak, meneer De Tree, als die nergens op zou slaan, met de Turkse pianist en componist Fazil Say op piano en Nicola Alçtet op cello. Mon De Tree, Raymond De Tree. Het laatste blokje van dit uur, alreeds, vertrekt van de vraag, als u de interviewer was, zoals vroeger, lang geleden, wie zou u dan graag eens een vraag willen stellen? Ik heb u dat 2 dagen teruggevraagd, omdat ik het moest weten. U wist het meteen, u moest niet nadenken. U zei Mia Doornaert, voormalig journaliste, columniste in de Standaard en barones. Welke vraag? En waarom?
Wel, het is zo dat zij ooit een column heeft geschreven waarin ze een heleboel vooroordelen wat we daar straks over hadden, ten aanzien van de Balkan eigenlijk bevestigd. De Byzantijnen zouden, Byzantijnse keizers waren tirannen, de Osmanen waren ongenadige Osmanen, of zoiets schrijft ze. De Balkan zou ook nooit verlichting hebben gekend en nog een aantal andere dingen.
Ik heb dat stuk teruggezocht. Het is al een eeuw geleden bijna. Het is, of 2015 is het geschreven. 4 juli 2015 in de Standaard. En de kop is: hoezo bakermat van de democratie? En ik denk dat u aanstoot nam aan deze regels. Na de val van het westelijke Romeinse Rijk hebben de Grieken, zoals andere Balkanlanden, zowat een millennium Byzantijns bestuur gekend. Dat wil zeggen een autocratisch en ondoorzichtig bewind. En daarop volgde, na bloedige veroveringen, eeuwen ongenadige Ottomaanse heerschappij. Dat islamitische rijk sloot de Europese landen onder zijn juk eeuwenlang af van de verlichting en al haar werken. Het is niet voor niets dat ook andere landen die de geschiedenis van Byzantijnse orthodoxe traditie en Ottomaanse bezetting delen, zoveel meer moeite hebben met de EU-regels en normen. Het is dat, hè?
Ja, dat was het.
Toen was u kwaad.
Ja, kwaad. Ik vond het niet juist. Om te beginnen, ondoorzichtige Byzantijnse rijken. Er is eigenlijk niet zoveel ondoorzichtig aan. Het volstaat om de boeken te lezen, die massaal aantal boeken dat daarover is geschreven. Daar is ongeveer wel duidelijk hoe dat rijk in elkaar zit.
U vond dat ze vooroordelen bevestigt en u bent allergisch voor vooroordelen.
Autocratisch. Het Byzantijnse Rijk is bestaan tot in de 15e eeuw, 1453. Waar zijn in het Westen de staten die niet autocratisch zijn? Het Byzantijnse Rijk was niet in het bijzonder autocratisch. Wat dan de Osmanen betreft, ja, het Osmaanse systeem, daar kun je natuurlijk heel veel kwaad over vertellen. Het was een tyranniek systeem. Het was een soort feodaliteit die daar bestaan heeft tot in de 19e eeuw. Maar men had wel een manier gevonden vanuit de islamitische traditie en ook om pragmatische redenen om religieuze gemeenschappen naast elkaar te laten voortbestaan. De orthodoxe kerk heeft altijd blijven voortbestaan onder Osmaans bewind. Op de Balkan is de meerderheid van de bevolking, 2/3 van de bevolking, is altijd orthodox gebleven. En hadden de Osmanen gewild, hadden zij gedurende die 5 eeuwen makkelijk de hele bevolking kunnen islamiseren.
Ja,
de Joden uit Spanje zijn naar het Osmaanse Rijk gevlucht, omdat ze daar beter behandeld werden dan in het Westen.
U praat mij onder tafel natuurlijk. Ik weet dat niet wat u nu zegt, of dat allemaal klopt of niet. Maar u heeft toen een snerend stuk teruggeschreven. U zei net, misschien was het er iets over.
Ja, maar ik denk wel.
De column van Doornaert staat bol van dooddoeners en misvattingen. Het Byzantijnse bestuur, autocratisch, ik ben u aan het voorlezen, hè? Niet autocratischer dan de meeste middeleeuwse monarchieën in West-Europa.
Klopt.
Mia Doornaert beoefent een soort van essentialistische wit-zwart geschiedschrijving van grote lijnen en kortgenomen bochten.
Ja, dat vond ik wel mooi geformuleerd.
Een beetje kort door de bocht misschien ook wel. Waarvoor, u bent er nog trots op.
Die zin vond ik heel mooi.
Ja, waarvoor gebrek aan serieuze kennis blijkbaar geen bezwaar is, zo eindigt die zin.
Ja, ik vind als je over iets schrijft. Mevrouw Doornaert weet natuurlijk een heleboel over een heleboel zaken, maar hier weet ze blijkbaar niet zo heel veel.
U had haar willen vragen of ze van gedacht veranderd is na uw stuk. Ik heb haar gebeld om dat te vragen.
Ja?
Ze had de stukken niet meer letterlijk in haar hoofd zitten, dus ik heb ze even opgestuurd. Ze heeft ze gelezen en laten weten dat ik u moest zeggen dat u en haar verschillen in interpretatie zo groot zijn dat dat recht en wel eens niet dus gesprek te worden. En dat wil ik dan weer niet op de radio.
Ja,
dat is geen mooie radio. Met andere woorden, ik denk niet dat haar gedacht veranderd is. Als de verschillen in interpretatie zo groot zijn. Ze heeft me trouwens na ons telefoontje nog een ander stuk gestuurd dat ze in datzelfde jaar over de Balkan heeft geschreven met de woorden: hierin vraag ik juist begrip voor die volkeren en hun heel verschillend verleden dat onvermijdelijk nog altijd hun wereldvisie helpt kleuren. En voor één keer heeft de Tretoe niet gereageerd, zei ze ook.
Ja, maar in de hele zomer verblijf ik in Bulgarije en dat stuk heb ik niet gelezen.
Ja.
En met dat stuk had ik dan wel ingestemd, maar waarschijnlijk toch niet.
Het gaat over de psyche van heel wat Oost-Europese lidstaten, waarin de herinnering aan eeuwen bezetting door het Ottomaanse Rijk verder leeft, waardoor zij anders reageren op wat bijvoorbeeld de houding van Hongarije verklaart, van Orbán in Hongarije tegenover vluchtelingen.
Ja, maar Hongarije heeft geen Osmaanse bezetting gekend die zo lang geduurd heeft, dus dat is eigenlijk wel onzin om dat op die manier te verklaren. Ik vind het heel gevaarlijk om vanuit de geschiedenis dan te gaan beweren dat die mensen het niet zo nauw nemen met de regels van de Europese Unie.
Het wordt weer een wel eens niet, is natuurlijk. Ik kreeg toen nog een mailtje. Dat is allemaal het uur voor de uitzending gebeurd. Hè?
Ja?
Het zal professor De Trey zeker plezier doen als u verwijst naar mijn beeld van Bulgarije als een bloeiend tulpenveld dat in één klap onthoofd werd door de Ottomanen. Ze heeft het over het land van uw vrouw, hè? Men weet in onze contreien inderdaad veel te weinig dat Bulgarije een van de oudste staten in Europa is. Tijdens een Tweede Imperium was het niet alleen een machtig land, maar kende het ook een opmerkelijke culturele bloei.
Ja, dat klopt.
Dat doet u plezier.
Dat klopt, ja, dat doet me plezier.
En als u volhoudt dat de Ottomaanse bezetting niet zo erg was, dan moet ik uitleggen, of niet, dan moet u uitleggen waarom er in de Europese landen die door de Ottomanen veroverd en bezet werden, vrijwel geen spoor meer te vinden is van die Ottomanen. Zo hevige haat tegen de Turken leeft.
Ja, na de onafhankelijkheid is ongeveer alle moskeeën en de Koranscholen enzovoort zijn gesloopt of er is iets anders mee gebeurd. Maar je moet het toch een beetje genuanceerder kijken. In de 19e eeuw waren er in Griekenland en in Bulgarije en in heel het Osmaanse Rijk heel wat mensen die het best tevreden waren over dat Osmaanse Rijk. Die handel dreven over dat hele Rijk, dat drie continenten besloeg. Inwoners van het Osmaanse Rijk waren niet rechteloos. Er is in de 19e eeuw een protestaatshervorming gebeurd, waarbij christenen en moslims en joden gelijke rechten kregen. Er is een zekere mate van democratisering gebeurd in het Osmaanse Rijk. Er bestonden scholen, er bestond onderwijs voor christenen, voor joden. Mensen konden een carrière maken, niet in de administratie, niet in het leger. Dat kon niet, wel in de 19e eeuw, daarvoor niet. Dus er waren ook heel wat opportuniteiten en niet iedereen was zeker gekant tegen het Osmaanse Rijk.
Met deze woorden zegt u eigenlijk nog altijd, ze schrijft over dingen die ze niet begrijpt.
Ja, ik vrees dat ze toch... Ja, ik wil nu niet eens wel eens goed... Ik neem haar dat ook niet zo kwalijk dat ze dat... Ook de verlichting, er zijn zoveel filosofen geweest, Griekse filosofen in de 18e, 19e eeuw en ook buiten Griekenland. Mensen die... Er is het voorbeeld van Félicité Lys bijvoorbeeld, die de Franse Déclaration des droits de l'homme en de Constitution in het Grieks vertaalt en daar een aantal zaken aan toevoegt, waarin, wat in de Franse grondwet niet gebeurt, juist aan anderen dan Grieken, minderheden, alle rechten worden gegeven.
U reageert wel zeer defensief, hè, als het over die contraille gaat, alsof omdat dat over het... u persoonlijk gaat, een soort van overgevoeligheid, mag ik
nee,
dat zo
noemen? Nee, het is niks persoonlijks, maar het heeft... wat ik wel wil corrigeren is dat negatieve beeld wat over de Balkan bestaat en wat voor een groot deel ook meespeelt in politieke besluitvorming rond de Balkan.
Ja, maar criminaliteit en dat soort dingen, dat kan u toch ook niet negeren?
Ja, dat is een slecht moment. Hè, nu
corruptie
in Nederland,
bijvoorbeeld heerst toch wat er in Nederland is gebeurd...
Ja, Nederland is de grootste tegenstander van het toelaten van Bulgarije en Roemenië in de Schengenzone, precies omdat daar een grote criminaliteit zou bestaan.
Ja.
Misschien is nu wel enige bescheidenheid.
Het is een eenmalig feit wat daar gebeurd is.
Nee, het is niet persoonlijk. Ik heb gemerkt dat bijvoorbeeld het idee bestaat, op de Balkan, dat zijn volken die, dat zijn halve wilden die elkaar naar het leven staan. Ik heb een Nederlandse militair horen zeggen tijdens de oorlog in Joegoslavië, we zetten er best een hek omheen en dan komen we over een jaar of vijf nog eens kijken. Zie je, die houding tegenover de Balkan, dat wil ik eigenlijk wel een beetje mee uit de wereld.
Met corruptie hebben ze nog helpen. Een ei te pellen. Dat moet u toegeven. Als u dat toegeeft, helpt dat toch ook?
Ja, maar ik heb geen probleem. Over corruptie hebben we het niet gehad. Hè?
Nee.
Over corruptie, natuurlijk is er veel corruptie. Mm-hmm. Niet alleen in de Balkan. Hè? Als we kijken naar andere Europese landen.
Ja. Het zou echt ja en nee zijn geworden, hè? Met Mia Doornaert aan de lijn.
Weet u wat ik voorstel? Ik stel voor dat ik haar mijn boek stuur.
Daar gaat ze een kluif aan hebben. Daar heb je mij de voorbije dagen door.
Maar goed, ik neem aan dat ze veel leest. Dus
het boek De Balkan, een geschiedenis bij Houtkiet uitgegeven. Je bent er even mee zoet, Mia Doornaert, ze zit te luisteren. Dat dan wel weer. Vond u het fijn weer even op Clara?
Ja, natuurlijk. Ik heb altijd met een zeker heimwee aan mijn tijd bij Clara teruggedacht op de universiteit.
Dank u wel voor de komst.
Graag gedaan.
Voor de uitleg, voor het de grote verdediging van de Balkan ook. En verder een fijne avond. En
ook voor
een
u.
Prachtig weekend vandaag.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.